onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 34. Wij zingen de versen 5 en 6. Vreest, vreest hem te allen tijd, gij heiligen, daar ge ondervindt, dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. En ook vers 6, komt kinderen, hoort naar mij. 34, 5 en 6. Gemeente, de schriftlezing vanavond is uit Efeze 6, we lezen de versen 1 tot en met 9. Ik noem u de brief van Paulus aan Efeze, hoofdstuk 6, de versen 1 tot en met 9. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eer uw vader en moeder, hetwelk het eerste gebod is met een belofte. Opdat het u wel ga en dat gij lang leeft op de aarde. En gij, vaders, verwekt uw kinderen niet tot toren, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heren. Gij, dienstknechten, zijt gehoorzaam uw Heren naar het vlees, met vrees en beven in eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan Christus. Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil Gods van harte, dienende met goedwilligheid de Heere en niet de mensen, wetende dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij dat van de Heere zal ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije. En gij, Heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook uzelfs, Heren, in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is. Tot zover de schriftlezing. Doen wij belijdenis van ons geloof en zingen wij daarna Psalm 119, het 8e vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken. 119, het 8e vers na de geloofsbelijdenis. Een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we willen vanavond met elkaar mediteren over zondag 39 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 39. Wat wil God in het vijfde gebod? En het antwoord luidt: dat ik mijn vader en mijn moeder En allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Tot zover. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O heerlijke en barmhartige God, u bent goed voor ons dat wij voor de tweede maal hier samen mogen komen op deze uw dag. En Heere, we belijden u dat, zoals uw woord ons leert, dat geen mens kan iets aannemen uit de hemel of het moet hem geschonken worden. En nu, Heere, bent u uit de hemel gekomen en u kent God en u hebt, Heere Jezus, uw Vader en God ons geopenbaard. Maar mensen nemen uw getuigenis niet aan. En daarvoor is dan toch nodig dat de kracht en de majesteit van uw Heilige Geest in het hart werkt. Opdat mensen leren te buigen voor u en dat mensen leren uw woorden aan te nemen. Heere, wij komen tot u om u te bidden of u met uw woord en geest in ons midden wil zijn. En of u in onze harten die gemeenschap met Christus wilt bewerken en wilt uitwerken en verdiepen. En u weet hoe wij leven. U weet hoe wij in het leven staan. En hoe het met ons hart gesteld is. Het kan zijn dat wij maar slechts uiterlijk en met het verstand de zaken van uw woord bezien. En nu geldt het als we zo doorleven en we alleen maar verstandelijk met uw woord bezig zijn en geen persoonlijke levende relatie met u hebben, Heere, dan zal het toch somber voor ons eruit zien na ons sterven. En daarom is het zo nodig dat wij leren om een levende band met u te kennen, dat wij de gemeenschap met u leren verstaan en dat wij met u gaan leven. Heere, zonder u komen wij verkeerd uit. U alleen kunt macht oefenen over ons leven. U alleen kunt ons hart omvormen. U alleen kunt het zaad van het evangelie uitgieten, zodat dat zaad ook vruchtbaar zal zijn en dat de vruchten voortkomen in het leven. Want daar zal het toch uiteindelijk om moeten gaan. Dat wij vruchten voortbrengen, dat wij levende ranken mogen worden van die wijnstok Christus. En daartoe vragen wij u, Heere, sinds niemand iets uit de hemel kan aannemen tenzij het hem gegeven worden, bidden wij u, Heere, wil toch zo werken met uw genade en majesteit in onze harten. En wil ook zo in deze dienst aanwezig zijn. Maar laten ook hen, Heere, die geleid zijn op die smalle weg, laten zij verder geleid en geoefend mogen worden. En laten toch zo bij hen mogen zijn, Heere, dat uw genade hen zal verder leiden. En dat hetgeen u getuigt in uw woord van wat uw geest uitwerkt in het leven van uw kinderen, laat dat ook werkelijkheid mogen worden in ons midden. Dat zoals wat u getuigd hebt in uw woord, hoe u wilt dat uw kinderen zullen zijn, dat dat ook werkelijkheid mag worden onder ons. Heere, zo bidden wij u dat u zo wilt werken met de majesteit van uw geest, opdat uw kinderen ook mogen beseffen dat wonder van de uitverkiezing, dat wanneer ze getrokken mogen zijn tot u, dat ze ook mogen leren verootmoedigd zijn, dat u op hen het oog geslagen had en dat u met hen bewogen bent geweest en dat u hen getrokken hebt uit het verloren menselijk geslacht. Wat is dat toch een wonder, Heere, wanneer we daar iets van mogen kennen in ons leven, dat u van eeuwigheid af bewogen bent geweest O, laat dat tot diepe verootmoediging stemmen bij uw kinderen. En laat er dan ook, Heer, een gehoorzaamheid zijn om te wandelen in alle getrouwheid en in heiligheid. En dat er gehoorzaamheid mag zijn. Dat de doding van de oude mens een beleefde zaak mag zijn. En dat het ook zo mag zijn dat er dankbaarheid mag zijn dat u zo omgezien hebt. En bewaar dan ook voor opstand en bewaar voor gemurmureer en voor ontevredenheid, ook in het leven van uw kinderen. Maar wilt u hen een breidel opleggen? En die breidel is dat u uw volk van eeuwigheid hebt lief gehad. En dat dat voor hen een onuitsprekelijk wonder mag zijn, waar ze steeds weer op mogen terugvallen. En wilt u zo uw kinderen vertroosten in het strijdperk van dit leven. En zo met genade in hun harten en levens werken. Trouwe God, wij bidden u of u zo in ons midden wil zijn. En er zijn er ook heren die zichzelf naamlozen noemen. Die wel verlangen om tot uw volk te behoren, maar zichzelf daar niet toe durven rekenen. En wilt u, heren, hun harten opwekken? Wilt u uzelf vertonen aan hen in uw heerlijke zorg en ontferming? En wilt u hen trekken dat ze onwederstandelijk getrokken worden tot u en dat ze uw liefde en uw barmhartigheid leren aanbidden en dat ze zichzelf mogen kwijtraken aan die gezegende borg en middelaar, de Heere Jezus Christus. O trouwe God, wil toch zo geestelijk in ons midden zijn en werken. Wat zijn we toch afhankelijk van u. We zijn zwak, in onszelf zullen we niets. Heer, het is uw werk alleen. U bekeert zondaren. U brengt mensen, kinderen, tot een overtuiging van het licht. U doet hen zien op Christus. Heer, het is uw werk. O, wil toch uw goddelijk werk verrichten in ons midden. Dat het in de kerk niet alleen gaat om wat uiterlijke kennis en wat inzichten in de schrift. Maar dat het mag gaan om persoonlijke geloofskennis en de geloofservaring. Dat de waarheden van uw woord bevonden worden in ons hart en leven. En dat uw liefde ons mag leiden en stimuleren. Laat het ook zo mogen zijn bij jonge mensen, Heere. Heere, u alleen kunt hen losweken van de wereld. U alleen kunt hen bewaren voor de verschrikkelijke verleidingen die rond waren en die velen in hun macht hebben, ongeacht van welke kerk ze komen. Heer, dat vreselijke werk van verleiding gaat door en er kan alleen maar gestuit worden door uw goddelijke macht, dat u met uw liefde overkomt in het hart en dat jongeren gewonnen worden voor u en voor uw dienst. En dat ze doorhebben dat hun leven leeg en ijdel is zonder u. Dat ze schuldig staan, dat ze niets hebben om voor te leven. Maar dat u hun hart en ziel vervult met zulke diepe liefde en ontferming. O, wat wordt dan een rijkdom ervaren. Heere God, wil zo onder de opgroeiende leden van de gemeente werken. Onze ogen zijn op u, Heere. Wilt u toch uw trouw bewijzen aan ons, ook al zijn wij ontrouw geweest en ook al zijn wij er niet waard om aangezien te worden. En ook al hebben wij het verdiend en ernaar gemaakt dat u ons zou verlaten, ook als gemeente, dat u voorbij zou trekken nadat u zoveel gezegend hebt. Maar Heere, wilt toch in uw grote trouw toch op ons neerzien. En wilt u uw vrije genade nog verheerlijken? Ja, wij vragen veel van u, Heere. Maar wij weten dat u, Heere Jezus, alles verdiend hebt. Dat u een nieuwe en een levende weg geopend hebt. En dat u zelf gehoorzaam geweest bent. En dat u die gehoorzaamheid ook wilt leren, ook aan ons. Want daartoe brengt u ons toch samen in uw huis. Leer ons gehoorzaamheid aan u, maar dan ook in het gezin en ook in de gevestigde orde in onze maatschappij, wanneer wij daarover willen nadenken, over het vijfde gebod. Heere, verlicht ons verstand en help uw dienaar om duidelijk te spreken, dat het mag aanspreken en dat u zelf het woord wilt leggen in het hart. Zegen ook hen die met ons meeluisteren in de kerktelefoon. Ze zijn thuis in hun kamers of van waar ze ook meeluisteren. Ze passen misschien op de kinderen of ze zijn onwel en kunnen hier niet komen. Heer, u, sommigen daarvan zijn oud en denken aan vroeger, hoe ze altijd hier waren. En nu alleen maar via de kerktelefoon. Ook dat is een zegen. En we denken ook aan hen, maar boven alles, wij geloven dat u ook aan hen denkt. En Heere, laten ze dat ook mogen ervaren. Dat ze mogen weten wie mij veracht. God wou mij niet verachten. En ook al ben ik eenzaam en ellendig, toch denkt de Heere aan mij bestendig. Laten ze dat mogen ervaren, Heere. En zo bidden wij u ook voor weduwen en voor weduwnaren en voor hen die een kind hebben moeten missen. Voor hen die een lege plaats in hun leven hebben. Voor hen die door eenzaamheid heen gaan. En de gedachten vermenigvuldigen zich. En wat er geweest is, komt niet meer terug. En dat vult hun hart met weemoed en met pijn. O Heere, wilt u overkomen? Wilt u troost geven? Wilt u bemoedigingen schenken? En zicht geven dat er een vulling in het leven mag zijn. En dat uw naam door hen geprezen zal worden, door hun getuigenis over uw trouw en over uw goedheid. Och Heere, juist wanneer mensen in moeite zijn, wanneer ze dan goed spreken over u. Och, wat gaat daar dan een kracht van uit? Laat dat toch zo mogen zijn, Heere. Ook onder ons. Wij willen u bidden voor heel de gemeente. En dan denken we ook aan de beide emeritus-predikanten. Aan dominee Den Butter en aan dominee Baars. Heren, wij danken u voor hun arbeid die ze hier jarenlang hebben mogen vervullen. Nu zijn ze beiden emeritus. En dat is een hele verandering voor hen. U kent hun omstandigheden. Wij bidden u voor hen. En wij bidden u, Heer, of u hen beiden nog wilt bewaren en sparen en nog tot rijke zegen wilt stellen en hen nog wilt gebruiken in uw dienst. Heer, u weet wat zij beiden nodig hebben. Hun omstandigheden zijn verschillend. Wilt u hen genade geven, al naar gelang dat zij dat behoeven en nodig hebben. Wij bidden u ook voor onze regering. Ook nu weer een verandering is in de wetgeving en dat betreft juist de zondagswet. En het staat te vrezen, Heere, dat het zal leiden tot een wegneming van de zondagsrust. Om wanneer gemeenten het zelf kunnen bepalen, dan zal dat alleen maar voor meer wanorde zorgen in onze maatschappij. En het lijkt allemaal heel democratisch en mooi, maar het is niet mooi. Het is weer een stuk afglijden van ons land en volk, bij u vandaan en bij uw geboden en bij uw inzettingen. En met onmacht en met pijn zien we dit met ledenogen aan. En dan past ons ook schaamte dat we ook in zo'n land wonen. Maar Heere, andere landen zijn ook niet beter. Ach Heere, heel de wereld ligt in duisternis. En daarom bidden wij u, Heer, of u toch wilt geven dat de rust op de zondag toch bewaard mag blijven. Zou u daarvoor willen zorgen? En dat we in vrijheid kunnen opgaan naar uw huis. En dat uw naam toch in ons vaderland nog geëerd mag worden op vele plaatsen. En wil zo ook wijsheid geven aan hen in gemeenteraden die dan voor de zondag moeten pleiten, wil toch overal dan wijsheid en zalving geven opdat uw wetten geëerd zullen worden. Heere, wij bidden u voor de vervolgde kinderen van God. U kent hun nood, de pijn waar ze doorheen gaan, eenzaamheid, moeite. Heere, u bent onoverwinnelijk. En u kunt uw kinderen ook onoverwinnelijk maken. dat al de aanvallen van de vorst der duisternis op niets uitlopen. En daar bidden wij u om. Dat wanneer het u in uw onmetelijke wijsheid, dat wij niet begrijpen, maar dat u het toestaat dat sommige van uw kinderen gedood worden of in gevangenschap gaan, wilt u hen onoverwinnelijk maken. En wilt u zo uw kracht vertonen aan duivelen, aan engelen, aan mensen, aan vervolgers en aan uw kerk. Dat er geroemd mag worden in uw kracht. Heere, wij bidden u voor het volk Israël. Wilt u hen nog tot bekering brengen? Heere, met alles wat Israël doet, met al hun godsdienst, uit het Oude Testament genomen, het lijkt of het allemaal zo vertrouwd is en het lijkt of het een beetje lijkt op ons geloof, maar in wezen, Heere, begrijpen zij het niet. En zij kennen Christus niet. Er ligt een bedekking op hun aangezicht. En er is maar één naam waardoor een mens behouden kan worden. Jezus Christus. Heren, ze zijn zo dicht bij de waarheid. Maar ze kennen de waarheid niet. O Heren, open hun ogen. Er is al zoveel gebeurd met het Joodse volk. We begrijpen het niet. Wat er in de oorlog gebeurd is. Er werd gedacht, waar is God? Maar Heren, ze kregen wel hun eigen land. Ach Heren, wij begrijpen niet uw wegen. Maar wij bidden u. Wij wachten. En wij verwachten. Op de bekering van Israël. Heren, wil het doen. Opdat er een lof mag opstijgen. Vanuit heel de aarde van uw kinderen, wanneer de oudste broeder ingewonnen wordt voor de Heere Jezus Christus. Heere, wees ons nu nabij, sterk uw dienaar in het preken, help ons bij het luisteren. Om Christus wil, amen. Laten wij zingen Psalm 27. De versen 3 en 7. 27, 3 en 7. Hoe gedraagt u uzelf thuis? Wat zien uw kinderen in u? Kijk, wij zijn hier allemaal in de kerk vanavond. En we weten hoe we ons moeten gedragen in de kerk. We zitten hier allemaal netjes. We weten hoe we moeten luisteren. En we zingen mee en we bidden mee. We weten hoe we ons fatsoenlijk en kerkelijk moeten gedragen. Bijbels gedragen in de kerk. Tenminste, uiterlijk dan. Dan ziet niemand iets aan ons. Morgen gaat u weer naar het werk toe. Dan wordt u weer wat moeilijker. Maar dan wordt u omringd door mensen die waarschijnlijk niet naar de kerk gaan. En om dan met hen op een bijbelse wijze om te gaan, dat kan dan wel wat moeilijker zijn. Dan ben je gauw geneigd om toch wat mee te doen en wat mee te praten. Dan is het al wat moeilijker om bijbels te leven. Maar er is een plek waar het allermoeilijkst is om op ons op bijbelse wijze te gedragen. Dat is de moeilijkste plaats. En waar is die plaats? Dat is bij u in huis. En dat weet de apostel Paulus heel goed. En daarom gaat hij hier in Efeze 5 en 6, spreekt hij de leden aan van het huisgezin. In die tijden hoorden ook slaven bij het huisgezin. Dat is nu anders. Maar tot het huisgezin behoren vader en een moeder, dus mannen en vrouwen en kinderen. En die worden allemaal aangesproken. Het begint al in hoofdstuk 5, dat hebben we nog niet gelezen. In hoofdstuk 6 worden de kinderen aangesproken. Daarom hebben we dat gelezen. Maar thuis is het voor ons het moeilijkst om onszelf christelijk te gedragen, laten we het zo maar zeggen. Of ons op een bijbelse manier te gedragen. Thuis, daar is het moeilijkst. Waarom? Waarom is het nou zo moeilijk thuis om ons bijbels te gedragen? Kijk, thuis, dan bent u in uw eigen huis. Dan bent u met uw eigen gezin. Daar hoeft u zelf niet hoog te houden voor andere mensen. En soms is het wel heel erg dat er gezegd kan worden van sommige mensen dat ze, ook kerkmensen, dat ze buitenshuis een heilige zijn. Maar binnenshuis lijken ze op een duivel. Kijk, wanneer zulke mensen samen zijn met andere gelovigen, dan weten ze zich hoe ze zich fatsoenlijk en redelijk moeten gedragen. Ze houden zichzelf in toon. En ze weten zich hoe ze zich moeten gedragen in het kerkelijke leven of op het werk bij andere mensen. Het kan lijken dat ze heel oprecht zijn en heel godvrezend en vriendelijk en beleefd. Maar als ze thuis zijn, dan doen ze hun pantoffels aan en doen ze hun masker af. Daar kunnen ze, thuis kunnen ze zich anders gedragen, denken ze. Andere woorden gebruiken. En het is wel een schande wanneer we ons thuis anders gedragen dan buitenshuis. Dan zoals we ons voordoen voor de mensen. Kijk, thuis laten we onze afweermechanismen vallen. En dan zijn we in onze eigen vertrouwde omgeving. Maar als we ons thuis heel anders blijken voor te doen dan dat we buiten doen, dan zijn we huichelaars. Ja, zo noemt de schrift dat. Huichelaars, hypocrieten. En in dit gedeelte uit Efeze 5 en 6 verzet de apostel Paulus zich tegen zulke inconsistenties. Het leven van godsvrucht moet juist thuis openbaar komen. En dat heeft ook alles te maken met de verhoudingen in het gezin. Hoe gaan wij met elkaar om in het gezin? Paulus spreekt hier de verschillende gezinsleden aan. In hoofdstuk 5 worden eerst de vrouwen aangesproken, vanaf vers 22. En voor hen is het noodzakelijk dat zij in liefde onderdanig zijn aan hun mannen. Dat is de orde die God gesteld heeft. Ook vandaag, ook nu nog, ook onder ons. Vrouwen, in onderdanigheid hun mannen liefhebben, hun mannen eren. Maar daarna worden de mannen aangesproken en zij worden vermaand hun vrouwen lief te hebben met zelfopofferende liefde, zoals Christus zijn gemeente lief heeft. Zelfopofferende liefde. En eer te geven aan de vrouw. En vervolgens worden in hoofdstuk 6 de kinderen aangesproken. En voor hen is het sleutelwoord gehoorzamen. Kinderen moeten luisteren naar hun ouders. Jongens en meisjes, jullie moeten luisteren naar je vader en moeder. Als je iets opdragen, moet je dat doen. Waarom? Omdat God dat wil. God wil dat je luistert naar je vader en moeder. De Heer heeft ouders over ons gesteld. En wanneer wij ons verzetten tegen het opzicht van de ouders, dan komen wij in opstand tegen God. En dus hier zegt de apostel, jongens en meisjes, eenvoudigweg dat jullie moeten luisteren naar je vader en moeder. En wanneer kinderen ouder worden, dan zal de manier waarop ze hun ouders gehoorzamen ook anders worden. Er zal ook meer gesproken worden met elkaar, zal ook meer uitgelegd worden. Waarom ouders niet willen dat iets zal gebeuren. Maar uiteindelijk hebben de ouders wel het laatste woord. En we zullen wel ons moeten onderwerpen aan vader en moeder. Hoe laat je thuis bent, ook met wie je omgaat, wat je doet en wat je niet doet, hoe je gedraagt in huis, hoe je ouders aanspreekt. Ja, er moet tucht en orde zijn in het gezin. Je mag je vader en moeder eren. Eren. En dan zegt apostel Paulus ook dat de ouders ook met liefde en zorg voor hun kinderen moeten zijn. En in vers 4 hier in Efeze 6 zegt apostel, en gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toren. De apostel Paulus had zelf geen kinderen. Maar hij weet hoe gemakkelijk het kan zijn. Dat de vader te hard kan zijn. En kinderen kan verwekken tot toren. Nee, voed hen op. In de lering en vermaning des Heren. En langs deze wegen zal de geest van Christus regeren in het gezin. En zo behoort het zo te zijn dat zoals de vader en moeder zich gedragen in het gezin, ook hoe ze met elkaar omgaan, dat de kinderen dat zien en observeren en dat ze daarin zien een afspiegeling van de liefde tussen Christus en zijn gemeente. Zo benoemt de apostel Paulus dat. En zo worden kinderen ook getrokken met respect voor hun ouders. En ze worden getrokken om ook die dienst van de Heere te zoeken. En daarbij moeten ouders hun kinderen ook in de opvoeding aanmoedigen. We moeten hen niet koud bekritiseren. En we moeten de kinderen niet een last vinden, dat we voor hen moeten zorgen. Het kost veel tijd. Ook kleine kinderen. Moeders hebben een zware taak. De eerste taak van een moeder is in het gezin. En als moeders vinden dat ze ook buitenshuis moeten werken, ja dan, het mag nooit ten koste gaan van het gezin. Moeders, uw eerste taak is nog meer dan de vaders om er voor uw kinderen te zijn. En hen in liefde op te voeden. Ik weet, het kan moeilijk zijn, maar toch als de kinderen thuiskomen, moet moeder er eigenlijk zijn. Moeders maken het gezin tot thuis. Dat is ook de God gegeven taak van moeders. Om thuis voor hun kinderen te zorgen. En wat een zegen gaat daarvan uit. En wat een band wordt daardoor geschapen. En dan wordt er een nieuw geslacht opgevoed. Vanwege de liefde die ze thuis ondervonden hebben. En die kinderen worden opgevoed voor de Heere. En voor zijn dienst. En wee ons als we geen tijd hebben voor onze kinderen. Als we te druk hebben, nou dan bent u inderdaad te druk. Dan wordt het zonde. Als we geen tijd hebben voor de kinderen. Een kind merkt het als u geen tijd voor hem hebt. Maar hij zal het u nooit zeggen. Maar hij zal het wel voelen. Ook al zijn ze nog zo klein. Ze weten het. Het gaat met hen mee, hun leven door. Geen tijd voor mij. Ik was niet belangrijk genoeg. Tijd is een van de kostbaarste zaken die we hebben. En daarom, vaders en moeders, heb tijd voor uw kinderen. Gewoon samen te zitten aan de koffie. Met elkaar praten. Met elkaar gezellig hebben. Dat er warmte is en gezelligheid in de gezinnen. Dat is nodig. Tijd hebben. Nou ja, hiermee zijn we ook toegekomen eigenlijk aan het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Dat is het vijfde gebod. En dat heeft alles te maken met wat de apostel zegt in Efeze 6 en 5, hoe we met elkaar omgaan in het gezin. De catechismus geeft een uitleg van het vijfde gebod, dat hebben we gelezen. We lezen het nog maar een keer. Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. En mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. En hiermee zijn we dus met vijfde gebod toegekomen aan de tweede tafel van de wet. Jongens en meisjes, jullie weten, zijn 10 geboden. De eerste 4 geboden die handelen over de verhouding tussen de mens en God. Dat noemen we de eerste tafel. De tweede tafel van de wet is gebod nummer 5 tot en met 10. Dat zijn 6 geboden. Dat noemen we de tweede tafel van de wet. Dat handelt over de verhouding tussen mensen onderling. En dan begint het gelijk met de allernauwste verbinding, het gezin. En wanneer wij daaraan denken, aan het eren van vader en moeder, dan mogen we ook gelijk denken aan de Heer Jezus Christus. Omdat de Heer Jezus mens geworden is. En de Heer Jezus is ook opgevoed in een gezin. En hij heeft ook gehoorzaamheid betoond. Hij heeft zich ook onderdanig opgesteld aan Jozef en Maria. De Heer Jezus was zich ook verplicht te houden aan het vijfde gebod. Het was het welbehagen van God de Vader om zijn zoon te zenden in deze wereld. En dat hij de losprijs zou betalen voor de zonde. En het was datzelfde welbehagen van God de Vader dat zijn zoon hier op aarde als mens zou leven en dat hij in alles gehoorzaam zou zijn aan de geboden van God. En dat zou hij ook doen in de plaats van zijn volk. En zo heeft de Heer Jezus ook het vijfde gebod volmaakt, geëerd. En zo is de Heer Jezus ook een voorbeeld. Een voorbeeld voor ons. U kunt soms mensen tegenkomen die, ja, door hun manier van doen een voorbeeld voor u zijn. Dat is mooi, dat is fijn als je zulke mensen tegenkomt. Maar uiteindelijk kunnen zij u niet helpen, kunnen zij u geen kracht geven om werkelijk hun voorbeeld te volgen. Maar de Heer Jezus, die een voorbeeld was van Gods vrucht, hij kan u wel kracht geven om hem na te volgen. Daarvoor stort de Heere zijn geest uit langs de weg van wedergeboorte. En dan leidt hij een mens in een nieuw leven van gehoorzaamheid. En dan wordt zijn kind voortdurend gesterkt door de kracht van de Heere. En zo zien we dat de Heere Jezus ook dat vijfde gebod gehouden heeft. We zien er bijvoorbeeld op 12-jarige leeftijd, toen was de Heer Jezus in de tempel tussen de ouderlingen en de schriftgeleerden in en zijn ouders waren op zoek naar hem. En jongens en meisjes, jullie weten wat dan gebeurd is. Dan Maria komt daar dan en ziet haar zoon tussen al die hooggeleerde heren en die professoren in de theologie. En ze spreken met elkaar en Maria denkt, wat doet Jezus daar? Wat doet Yeshua daar? Kind, waarom hebt ge ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En de Heer Jezus zeide, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Op 12-jarige leeftijd. Het is voor ons een geheim hoe dat gewerkt heeft in de Heer Jezus als kind. Toen wist hij al dat hij gezonden was van God de Vader. Dat heeft Gods geest hem geleerd als kind. Het is voor ons ook een geheim, dat begrijpen wij allemaal niet. Dat God mens geworden is, een zuigeling geworden is. Dat hij moest leren te lopen en leren te praten. En hij was mens, net als u en ik. En hij moest zijn in de dingen van zijn vader, dat wist hij. Had Maria ook kunnen weten. En zij begrepen ook het woord niet dat de Heer Jezus tot hen sprak. Maar dan lezen we, hij ging met hen af. En hij kwam te Nazareth. En hij was hen onderdanig. De Heer Jezus onderwierp zich aan Jozef en Maria. Dat was ook zelfverloochening voor hen, want Jozef en Maria begrepen hem niet. Al hadden ze beide van een engel gehoord wat er met de Heer Jezus zou gebeuren, maar ze hadden toch hun eigen gedachten daarover. Dat het toch, ja, hij zal wel een groot koning worden eens en we zullen zien hoe dat gebeurt. En waarschijnlijk zal hij ons land bevrijden van de Romeinen, daar waren de Joden steeds opgebrand. Ze begrepen hem niet. Maar toch heeft de Heer Jezus zich aan hen onderworpen. Dat zal heel wat geweest zijn voor de Heer Jezus. Om zich terug te trekken uit de prachtige tempel. Het huis van zijn vader. Waar hij kon spreken over de dingen van zijn vader. En dan moest hij mee naar Nazareth. Een achtergebleven gehucht. En daar heeft de Heer Jezus geleefd tot zijn 30ste. Maar zo heeft de Heer Jezus ook zijn vader en moeder geëerd. En dat blijkt ook aan het kruis. Toen de Heer Jezus aan het kruis hing, had hij zorg voor zijn moeder. En hij heeft zijn moeder geëerd om voor haar te zorgen. En hij droeg Johannes, de discipel die hij lief had, die daar bij het kruis stond. En zeide tot de discipel, zie uw moeder. En hij had gezegd tot zijn moeder, zie je uw zoon. En van die uren nam haar de discipel in zijn huis. Zo had de Heere zorg voor Maria. Maar boven alles heeft de Heere Jezus gehoorzaamheid betoond aan zijn God en Vader. Door alles wat hij geleden heeft, door alles wat hij doorgemaakt heeft. Hij moest God bekendmaken aan de mensen. Hij heeft dat in gehoorzaamheid gedaan. Hij kon het ook zeggen, ik heb het werk gedaan en volbracht wat u mij te doen gegeven hebt. Ik heb uw naam verheerlijkt onder de mensen. En toen moest hij zijn leven geven. En niet alleen sterven, maar hij moest een pijnlijke dood sterven. Omdat het een vloekdood was, maar hij moest de Godverlatenheid in. Het was niet alleen de dood, maar hij moest de hel in. En hij heeft zich niet verzet, hij is gehoorzaam geweest aan zijn vader. Toen hij vals beschuldigd werd, zweeg hij stil. Hij heeft zijn lijden zonder tegenspreken ondergaan. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En wanneer wij dat werk van de Heer Jezus overzien, hoe hij gehoorzaamheid betoond heeft aan zijn God en Vader, dan is dat een oceaan waarin men zwemmen moet. Wat is de Heer Jezus daarin toch tot een voorbeeld, waar wij nooit aan kunnen voldoen. Een voorbeeld. En hij wil kracht geven. kracht geven om hem te volgen. De Heere wil dat er gehoorzaamheid hier is op aarde. Ja, want wij leven op aarde in bepaalde verbanden met elkaar. De Heere wil dat er gezag en orde is. Zelfs in de schepping is er een bepaalde orde en is er structuur in. In zoveel zaken, in je eigen lichaam, ligt structuur en orde. Dat heeft de Heere zo wonderlijk gemaakt. Ook dat is wonderlijk. En zo heeft de Heer ook een overheid gesteld. En een politiemacht. Wat een zegen dat er politie is. En dat er een overheid is. En dat er een regering is. En apostel Paulus zegt, er is geen overheid dan van God. Zelfs die Romeinse overheid. Die moest er geëerd worden. Daar moest voorbeden voor gedaan worden. En die Romeinse overheid diende toen nog de zondag helemaal niet. Ze vervolgden de kinderen Gods. Maar toch hebben ze ook gezorgd, zoals alle overheid dat doet, voor een zekere orde. Anders valt de hele maatschappij uit elkaar. Zo heeft God dat ook gewild. En zo wil de Heer ook dat wij de overheid in alle goede zaken zullen gehoorzamen. En zo is er ook op school, jongens en meisjes, ook een zekere orde. Je komt in de klas en daar is de meester en de juffrouw en je moet naar haar luisteren natuurlijk. Je kunt niet zomaar doen wat je zelf wilt. En als je dat wel doet, nou, daar zijn er wel consequenties aan verbonden, hoop ik. Want er moet orde zijn in de klas. En zo is ook in de kerk een zekere orde dat wanneer de ouderlingen bij u op huisbezoek komen, dat er ook vermaningen worden uitgesproken of u een weg gewezen wordt, dan is het ook de bedoeling dat wij hun goede vermaningen navolgen en daarna luisteren. En zo hebben mensen gezag over ons. En we zijn uiteindelijk allemaal mensen die onder gezag staan. U op het werk en wij hier in de kerk en ik sta onder het gezag van de kerkenraad. En de broeders van de kerkraad staan onder gezag van elkaar. En zo is er allemaal gezagsstructuren. Dat is een zegen en een weldaad. Dat heeft de Heere zo gesteld. Opdat wij zouden luisteren en gehoorzamen. Nu kan het wel gebeuren dat mensen ons iets opleggen wat tegen Gods wil ingaat. En dat de overheid, in sommige landen doen ze dat, dan leggen ze dingen op die tegen Gods wil ingaat. Kijk, dan hoeven we niet te luisteren. Dan mogen we zelfs niet luisteren. En dat komt hierom, omdat de overheden en de gezagsstructuren en zelfs een vader en een moeder hebben geen absoluut gezag. God heeft absoluut gezag. En daarom is het. Moeten wij Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dus als je vader en je moeder, dat zal hopelijk nooit gebeuren, maar als je vader en moeder je iets zouden zeggen en je weet dat gaat helemaal tegen God in, dat gaat helemaal tegen wat we in de kerk horen in, dan moet je daar niet naar luisteren. In andere dingen moet je wel gehoorzaam zijn, maar niet dit. Want wij moeten Goden gehoorzaam zijn. En dat vijfde gebod, daar is ook een belofte aan verbonden. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En wat betekent dat? Betekent dat nou, als jij je vader en je moeder eert, dan zul je zeker zijn dat je 92 wordt? Nee, dat betekent het hier niet. Dat belooft God ook niet hier. Zijn godvrezende mensen op een jonge leeftijd weggenomen. Er zijn godvruchtige kinderen geweest. Die zijn jong weggenomen, zijn getuigend weggegaan. Hebben hun vaders en moeders nog vermaand. Er zijn voorbeelden van. Er zijn predikanten. We lezen hun boeken nog. Andrew Gray, die Schotse prediker. Veel van zijn preken zijn vertaald, schitterende preken. Andrew Gray, 21 jaar, werd hij begraven. En McShane, u kent toch die prachtige boeken, mooie preken, 29 jaar oud. Zo zijn meer voorbeelden te noemen. Kijk, maar wat betekent het dan dat de Heere zegt, als je vader en moeder eert, dan opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer u geeft. Dat betekent dat de structuren die er zijn, zorgen ervoor dat het leven door kan gaan. Als niemand meer naar niemand luistert, wat krijg je dan? Dan krijg je de recht van de sterkste. En wat krijg je dan? Dan krijg je moord en doodslag. En dat gebeurt letterlijk bij de stammen in de Amazone. En bij de koppensnellers. En in de binnenlanden van Papua en Nieuw-Guinea. Waar de stammen elkaar inderdaad afmaken. En waar geen orde is. Daar is de levensverwachting zeer laag. Dat is verschrikkelijk. Maar als het evangelie daar komt, dan worden die mensen veranderd. En dan gaan ze niet wraak nemen, maar dan gaan ze in liefde elkaar bejegenen. Dan wordt het leven verlengd. Ze gaan gezag gehoorzamen. De Heere geeft eerbied. De Heere wil dat er gepaste eerbied is voor het gezag. Maar helaas, wij leven in tijden waarin het gezag ondergraven wordt. Waarin men tegen de politie ingaat. Men tart de politie zelfs op straat. Dat gebeurt. Ze bespotten de politie en lachen en uit. Je kunt toch niets doen. Schandelijk. En er wordt soms niet geluisterd naar docenten. Ze gaan tegen hen in. Het gezag wordt aangevallen. En als een kerkraad komt met goede vermaningen, nee, is van alles tegen in te zeggen. En het is de vrees in ons land dat het recht struikelt in de straten. Dat de zonde wordt getolereerd uit naam van de rechten van de mens. Maar het is nog steeds waar, gerechtigheid verhoogt een volk. Maar wanneer men het woord van God verwerpt, wat wijsheid zouden ze dan hebben? Wanneer een land zich afkeert van Gods woord, dan ondergraaft zij de pijlers van de samenleving. En we zijn in Nederland op weg om de pijlers van Gods woord te ondergraven. En dat is in heel de westerse wereld zo. Ik denk dat in heel de wereld zo is. En dat is vreselijk. Dan kunnen wij ramp op ramp verwachten. En als dat doorzet, dan wordt het volk onbestuurbaar. Als iedereen opstaat, dan kan de politie het ook niet meer aan. Dan kan de ME het ook niet meer aan. Dan krijg je revolutie. En wat krijg je dan? Doodslag. En dan gaat het leven van de mensen eraan. Maar omdat mensen zo tolerant geworden zijn, dat als er een boerkaverbod is, nou dan moeten de bestuurders ook maar bij noemen een bivakmuts en een alle mogelijke andere apparaten die bijna geen mens ooit op heeft. Omdat we politiek correct moeten zijn. En we moeten niemand discrimineren. En het is helemaal niet goed mensen te discrimineren, maar je krijgt wel een overdreven tolerantie. Maar het gevolg daarvan weer is dat mensen gaan roepen om een dictator. Dat mensen gaan roepen om een sterke man, om nou eens een keer eindelijk orde op zaken te stellen. Een dictator, dat hebben we ook wel gezien in onze westerse wereld. Bij het edele Duitse volk, wat werkelijk een edel volk is en zeer begaafd en zeer bekwaam en zeer geleerd. Maar wat er daar uitgewerkt heeft, zo'n 80 jaar geleden. Nee, het enige antwoord is terug naar Gods woord. Geen losbandigheid, geen opstand. Terug naar Gods woord. Zo zal het goed gaan met land en volk. De profeten zeiden het al, land, 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 hoor des Heren woord. Want de geboden van God die zijn gefundeerd in het woord van God. De gezagsstructuren gefundeerd in het woord van God. En het is uit liefde dat de Heere zijn geboden geeft. Uit liefde zegt de Heere, eert uw vader en uw moeder, opdat het u wel gaat. En gelang leeft in het land dat de Heer uw God geeft. In Leviticus steeds weer ziet u, u heeft het ook wel gelezen als u door Leviticus heen gaat. Er steeds staat ertussen, ik ben de Heere uw God. En er worden er weer wat wetten gegeven. En dan klinkt het, ik ben de Heere uw God. Waarom staat dat daar steeds? Omdat daarin liefde en bewogenheid doorklinkt. Ik zorg voor u, luister naar mij. Ik heb u toch bevrijd en verlost uit het land Egypte. U kunt mij toch vertrouwen. Ik voed u dagelijks, ik zorg voor u. Ik ben de Heere, uw God. En omdat ik uw God ben, luistert naar mij. Uit dankbaarheid voor die verlossing, luistert naar mij. En omdat de Heere ons samenroept. En dat de Heer tot ons zegt, ik ben de Heere uw God. Daarom moeten wij luisteren. Daarom. We zitten in de kerk. En we horen het, ik ben de Heere uw God. Daarom moeten wij luisteren naar de Heere onze God. En daarom moeten we zijn woord lezen, luisteren naar wat hij ons te zeggen heeft. Jonge mensen. Lees dat woord, want dat woord zal je redden in deze bandeloze maatschappij. En dat woord gaat leven in je hart. En dan wordt God jouw God. Want ook al zegt de Heer, ik ben de Heer uw God, daarmee betekent het niet dat wij kinderen van God zijn. We moeten kinderen van God worden door de kracht van de wedergeboorte. En dat woord is het zaad van de wedergeboorte. En dan ontdek je de liefde van God en dan buig je voor die God. En gedreven door die liefde wil je dan luisteren uit gehoorzaamheid aan Gods geboden. De catechismus noemt hier in ons antwoord drie termen. Eer, liefde en trouw. En zo moeten wij onze ouders gehoorzaam zijn. Eer, liefde en trouw. Eren, ja, dat is toch meer dan liefhebben. Eren is toch meer dan liefhebben. Want je kunt je ouders heel lief vinden en je kunt heel emotioneel zijn, of je vader en je moeder. Maar ondertussen dat je toch niet hen eert. Dat je toch je eigen weg gaat. En dat er toch maar bepaalde grenzen zijn aan die liefde. En dat we hen toch ongehoorzaam zijn, niet naar hen luisteren. Er is een natuurlijke liefde tot je vader en je moeder, maar dat je toch je eigen weg gaat. Maar eren is meer. Eren kan plaatsvinden ook wanneer je vader en je moeder niet eens zo lief voor je zijn. Of wanneer het soms wel eens moeilijk is om je vader en moeder lief te hebben. Want soms zijn vaders en moeders helemaal niet goed. Helaas gebeurt dat. En dat kan heel veel pijn in het leven geven. Wanneer vaders en moeders zich misdragen hebben. Maar dan toch hen eren. Toch hen gehoorzaam zijn, eren, in alle goede zaken. Eren is hoogachten. De catechisme zegt ons verder dat eren dat is dat wij hun goede leer en onderwijs en vermaningen ter harte nemen. Maar we moeten ook de ouders trouw bewijzen. Trouw zijn aan onze ouders. En dan door hen op te zoeken, door er voor hen te zijn. Wees behulpzaam in huis. Dat is toch mooi, je vader en moeder doen toch veel voor jou. Mag je toch ook iets voor hen doen? Helpen. Niet klagen wanneer je mee moet helpen de afwas te doen. En wees niet een moeilijk. Voor je vader en moeder is het altijd moeten zeggen, nou, doe je nog de afwas? Nee, dat doe je. Gewoon opstaan, doen, helpen. Waarom? Omdat de Heere dat wil. Omdat God dat van je vraagt. Daarom. Trouw bewijzen. En als je ouders ouder worden en wat hulpbehoevend zijn, nou, trouw bewijzen en helpen. En sommige kinderen, ze kunnen misschien wel 60 zijn of nog ouder, dat ze nog trouw bewijzen aan hun zeer oude vader en moeder. Hen bij te staan in alle moeite van het leven. En ook wanneer de vader en moeder er niet meer zijn, ze zijn al heen gegaan, ze zijn al in de eeuwigheid, dan nog eren. Door hoe je over ze spreekt, met achting en respect over hen spreken. En dan zegt de catechismus ook, wij behoren geduld te hebben met hun zwakheden en gebreken, aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren. Met hun gebreken en zwakheden. Nou, vaders en moeders, kunnen wij zeggen dat wij het goed gedaan hebben in de opvoeding? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Want kinderen opvoeden is moeilijk werk. En we struikelen. We hebben tekort, ook al hebben onze kinderen lief. En heus geprobeerd hen te onderwijzen. Heus geprobeerd tijd voor hen te nemen. En heus geprobeerd hen voor te leven en... Toch is het allemaal met tekort. En geen ouder kan zeggen dat hij het goed gedaan heeft. Kijk, ouders mogen hun kinderen niet maar laten lopen en maar laten doen wat ze willen. Nee, ze moeten onder tucht gehouden worden. Zolang ze bij u onder het dak zijn, dan bent u verantwoordelijk voor uw kinderen. Wat ze in uw huis doen, dat zijn de regels, dat is de orde. En dan moet u ook handhaven. Dan moet u ook op staan. En als een kind heel aan de wegen wil gaan en niet wil luisteren zijn eigen weg gaan, dan moet hij toch maar zijn consequentie trekken en dan maar ergens anders gaan doen. Maar niet hier. Want hier eren wij God. Hier eren wij zijn geboden. En zo behoren ouders, ook als de kinderen wat jonger zijn, behoren te weten waar ze mee bezig zijn. Er moeten geen geheimen zijn in het huis. Dat er plekjes zijn waar de ouders niet kunnen komen. Bureauladen of zo, dat is mijn privé. Nee. Je mag heus wel wat respect hebben voor je kinderen, maar je moet wel weten waar ze mee bezig zijn. Je hoeft niet alles te lezen wat ze schrijven. We gebruiken ook ons verstand, maar... We moeten wel weten waar onze kinderen mee bezig zijn. En zo moeten we ook als vaders onze kinderen met liefde opvoeden, met geduld. He, nogmaals, hen niet tot toren verwekken, maar met liefde en geduld opvoeden in de lering en vermaning des Heren. En daarom moeten ook ouders hun kinderen bepaalde zaken verbieden. Verbieden. Maar toch aan de andere kant ook zorgen voor gezelligheid in huis. En we mogen onze kinderen niet blootstellen aan werelds vermaak. Het werkt als gif, het stompt een kind af. Kijk, er komt heel veel slechte dingen voor op de televisie. Dat weet u ook wel. En daarom is dat geen goed medium. Laten we dat nog maar eens een keer zeggen. En ik heb niemand voor ogen. Ik weet, sommigen hebben televisie. Maar het zou veel beter zijn om dat ding niet te hebben. En zeker met kinderen. Daar moet u uw kinderen niet aan blootstellen. Omdat ze zien de wereld in huis. En dat hoort niet in onze gezinnen. Daarmee krijg je een wereldsgezindheid... Kweek je aan bij kinderen. En we mogen onze kinderen niet laten vergiftigen door wat Hollywood hen voorzet. Onze huizen moeten beschermende oase zijn van rust. En daarom misschien geen televisie. Nou, maar wel allemaal dvd's. Nou, en wat ziet u daarop? Ja. Als daar, ik heb het op de categorisatie nog over gehad, meen ik afgelopen week, dat als je zit te kijken naar het breken van Gods geboden, dat doen we voor ontspanning. Dat, nee, dat kan niet natuurlijk. Ja, is een. Goed. Je kunt iets van natuur zien of zo, oké. Of een documentaire kan ook wel zeker een nut hebben. Maar die speelfilms die drijven alleen maar op de schending van de tweede tafel van de wet. En mensen, dat mogen wij niet hebben. Dan moet u ook uw kind niet aan gewend raken. Dat hoort niet in een christelijk gezin. En dan moet jullie ook kinderen, ook jongeren, moet je er ook niet tegen ingaan. Moet je ook luisteren. En je moet het zelf ook niet willen. Waar gaat je hart naar uit? Gaat je hart naar uit naar die zaken waarin de Heer geëerd wordt en gediend wordt en wat gezond is en wat echt fijn en leuk en mooi en ontspannend is? Of gaat je hart uit naar dingen die geweld en vreselijke taal en immoraliteit en veel spanning, ga je daar naar uit? Ik begrijp wel dat je hart er naar uit gaat, want ons aller hart gaat er naar uit. Maar daarvan moet je nou bekeerd worden. En als God in je hart komt, dan wil je daar niet meer naar kijken. En als je daar wel wil naar kijken en het prachtig vindt, dan zit het niet goed tussen jou en de Heere. En dan heb je geen oog voor de geweldige, heerlijke liefde die de Heere geeft en bewerkt. Vraag de Heer om je zijn liefde te laten zien. En dat je losgeweekt wordt van wat deze wereld ons aanbiedt. En luister naar je vader en je moeder. En ook wanneer je ouders je zeggen dat je je mobieltje uit moet doen. Luister naar hen. En wanneer je op je kamer bent alleen met je mobieltje, ben je dan een slaaf van je mobieltje? Moet je zo nodig elke keer kijken wanneer een herkenningsgeluidje hoort dat iemand je een app stuurt, die gelijk moet antwoorden? En is het zo wanneer je op bezoek bent bij je opa en oma, dat je dan dat apparaatje meeneemt en je zit op de bank en dan je zit de hele tijd aan de apparaat. Opa en oma is niet belangrijk. Nee, zijn oude mensen. Nee, dit apparaatje. Hoor dat. Eer je daarmee je opa en je oma. Ik hoor het hoor. Mijn kleinkind is de man zo'n apparaat. Ik heb er niks aan. Hoor dat nou. Het is geen grapje. Het is schandalig. Maar opa en oma zijn niet zo belangrijk. Nee, het apparaatje is belangrijker. En de Heere? De Heere? Heb je tijd voor de Heere? Of laat je apparaatje aanstaan wanneer je nog een keer iets wilt lezen en dan kijk je weer gelijk. Op school, wat doe je op school? Apparaatje gaat uit. Dat heb ik gelukkig wel begrepen op de PM. Dan moet je je apparaatje uitdoen, moet je niet gebruiken onder schooltijd. En waarom is dat? Nou, omdat je schoolwerk belangrijker is. Precies, heel goed. En de Heere dan? En het lezen uit zijn woord? En de stille tijd? Is dat niet het allerbelangrijkste? Dan moet het apparaatje toch uitstaan. En je mag heus wel wat contact hebben met vrienden enzovoort. Je mag heus wel een app, ik gebruik ook wel een beetje nu. Het kan best handig zijn. Maar alles op zijn tijd. Nee, echt. Alles op zijn tijd. Want het zal je leven overweldigen. En dan doet het je schade. En je moet geen schade ervan ondervinden. En ook wanneer onze ouders fouten maken en gebreken hebben, heb maar geduld met ze. Hebben ze geen geduld met jou? Heb jij geen fouten? Heb jij geen gebreken? Doe jij alles goed? Ben jij altijd aardig? En heb jij geen gebreken voor de Heere God? En wordt de Heere dan gelijk vertorend op jou? Of is de Heere geduldig en langmoedig en dat hij niet gelijk met straffen komt? En als dan de Heere geduld met je heeft, hoeveel te meer moeten wij dan maar geduld hebben met onze ouders. Want wij zijn zondige mensen, onze ouders ook. Laten we maar verdraagzaam zijn. Als de Heere nog zo goed voor je is, dat jij dan ook begeert om te wandelen in zijn wegen. En zo zullen we als ouders en kinderen samen buigen voor de Heere. Kijk, zo behoort het te zijn in het christelijke gezin. En dan mag je ook heus aan elkaar belijden wat verkeerd gegaan is. En dan mag jij het ook aan je vader en moeder zeggen. Misschien heb je iets veroorzaakt in je huis deze week of misschien gisteren wel. Dat je wat onbehoorlijk gedragen hebt. Dan moet je echt naar je vader en moeder toe gaan. En zeggen, pa, ma, het was fout van mij. Ik mag het niet zo doen. En dan kan een vader en moeder ook tegen de kind zeggen. Als zij overgereageerd hebben. Ik had dat niet zo moeten doen. En dat we samen buigen voor de Heere. En daarvoor hebben we eigenlijk kan dat alleen maar als de Heere Jezus in ons hart woont. We hebben de bediening van de Heilige Geest nodig om dit gebod, dit vijfde gebod te houden. De Heere Jezus was altijd gehoorzaam. En vanuit de gemeenschap met Christus komen de vruchten in ons leven van gehoorzaamheid aan de Heere Jezus Christus en aan zijn wetten. Zo iemand mij lief heeft, zegt de Heere Jezus, die zal mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Hoe gebeurt dat? Hoe komt God de Vader en God de Zoon woning maken bij een mens? Dat gebeurt door de liefde. En door de liefde leert u zijn woord bewaren. En uit liefde tot de Heere wilt u hem gehoorzamen. Kent u die liefde van de Heer in uw hart? Hebt u liefde in uw hart voor hem? Is uw wil verkleefd aan hem? Is uw hart verpand aan de Heere? Zo alleen kan het. Zo alleen kan dit vijfde gebod gehouden worden. Zo alleen kunnen we in het leven staan wanneer de Heere mijn God en mijn zaligmaker is. Misschien is het dan tijd om als de verloren zoon nu thuis te komen bij God de Vader. En het voor hem te belijden. Heer, ik heb tegen u gezondigd. Ik heb mijn eigen weg gegaan. Ik heb alleen maar voor mezelf willen leven. En ik dacht dat de wereld me van alles kon bieden. Maar ik zie dat het leeg is. Ik heb tegen u gezondigd. Ik verdien eeuwig weggeworpen te worden. Maar wil mij uit genade, ook al mag ik de kleinste knecht van u zijn, het kleinste en onbelangrijkste kind van u zijn, als ik maar uw kind mag zijn. Kijk, dan bent u op het goede adres. En zulk een gebed zal God niet afwijzen. Want dan mag het ook gelden. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost zijn ontfermende ogen dan Israëls God op ieder die hem vreest. Amen. Laten wij zingen uit de 10 geboden. We zingen het eerste en het zesde vers uit de 10 geboden.
Thank you.
Laten wij bidden en danken. Hemelse majesteit, het is uw goedheid dat u ons uw geboden geeft. En uw geboden zijn rein en goed. En zalig de mens die daarnaar leeft. Van nature leven wij daar niet naar. Want een ieder zoekt het zijne. O, verlos ons daarvan. En leer ons gericht te zijn op u en op uw geboden. Heere, schenk ons daartoe een nieuw hart. Een hart dat u lief heeft. Een hart dat ingewonnen mag zijn door de kracht van uw liefde. Opdat wij zo leren de wereld vaarwel te zeggen. En dat we leren te handelen naar uw wil. En zo zullen we respect krijgen. Ook voor onze grootouders zullen we hen lief hebben. En dan krijgen we respect voor ouderen die zoveel van het leven geleerd hebben. En dan krijgen we respect voor ouders en dan willen we thuis ook geen problemen veroorzaken. En dan willen we als vader en moeder met liefde voor onze kinderen klaarstaan. Och Heere, wat zijn uw geboden toch rijk en wat zijn dat toch gezegende gezinnen. Waar uw woord geëerd wordt, waar de zonde uit gebannen wordt en geen toegang mag verkrijgen. Waarin de wereld daar geen ingang mag vinden, waarin uw naam gevreesd wordt. Ja, Heere, daar woont liefde en daar woont u zelf. Daar wordt ook uw heil verkregen. Heere, leer ons om afgezonderd van de wereld te leven in onze gezinnen. En dat u intrek neemt. En dat u uw licht en uw vrede schenkt. Ja, leer ons persoonlijk u te gehoorzamen. U de hoogste majesteit. En als we nog voor eigen rekening leven. O Heere, leer ons zien dat we dan alleen maar op het tijdelijke gericht zijn. En niet op u. Doe ons dan toch als de verloren zoon nog thuiskomen bij u. Heere, leer onze jongeren ook in deze wereld vol verleidingen. Leer hen ook met discipline in het leven te staan. Zoals een soldaat discipline moet hebben. En iemand die studeert moet discipline hebben. Maar dat moeten we allemaal leren. Met de dingen van het leven. Heere, leer onze jongeren en ouderen. Ook met best nuttige apparaten op een verstandige wijze om te gaan. En dat u, Heere, de hoogste prioriteit hebt. En dat uw dienst voor ons allerbelangrijkst mag zijn. Omdat u God bent. Te eren, te vrezen en lief te hebben. Tot in eeuwigheid. Heere, laten we zo burgers zijn. Van het Koninkrijk der Hemelen gaat u met ons deze week bewaren ons voor een onvoorbereid sterven. En zie ons aan in genade om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 103, het zevende vers. Gaat heen met u dragende de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.